Goedemorgen gemeente namens de kerkraad, de volgende afkondigingen voor u. De voorbeden daar in denken aan de Vijf Kleurenclub en Israël. Verder deelt de kerkraad u mee voor de ouderen onder u, dat degenen die haar misschien gekend hebben, Wilhelmina Maria de Vries van Noppen, getrouwd met Reinder de Vries, overleden is op 92-jarige leeftijd wonende in Zweden. Woensdag is de Vijf Kleurenclub en donderdag is de contactmiddag dorpsgenoten en gemeenteleden. En in deze dienst zijn er 3 collecten, 2 tijdens de dienst en 1 bij de uitgang. De eerste is voor het instand houden van de eredienst. De tweede is voor de predikantsplaats en de collecte bij de uitgang is voor de kerkvoogdij. En ook de zending- en evangelisatiekist staat er bij de uitgang. Van harte aanbevolen. Laten we deze dienst beginnen. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt, eeuwig leeft en niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de 7 geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zullen met elkaar zingen uit Psalm 127 vers 1. We letten in deze dienst op de bouw van de toren van Babel. En vandaar Psalm 127 vers 1, want daar zingen we: vergeefs op bouwen toegelegd, vergeefs om het huis voltooid te zien, gezwoegd, gezweet, o arbeidslien, zo God zijn hulp aan het werk ontzegt. Het eerste van 127. Zullen we met elkaar luisteren naar de wet van de Heere en in aansluiting zingen uit Psalm 99 vers 8. Geef dan eeuwig eer onze God en Heer, klimt op Sion, toont eerbied waar hij woont. Het 8e van Psalm 99 naar de wet van de Heere. Toen sprak God al deze woorden: ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde, of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijverige God die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij lief hebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echtbreken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn dienaar, nog zijn dienares, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. Amen. Open het woord van de Heere vanmorgen in het Oude Testament, in het Bijbelboek Genesis, en daarvan hoofdstuk 11, vers 1 tot en met 9. Genesis 11 vanaf vers 1 tot en met vers 9 als schriftlezing. Heel de aarde had één taal en eendere woorden. En het gebeurde toen ze naar het oosten trokken, dat ze een vlakte in het land Sinear vonden. Daar gingen ze wonen. En ze zeiden allen tegen elkaar: kom, laten we kleiblokken maken en die goed bakken. En de kleiblokken dienden hun tot steen en het asfalt diende hun
tot leen.
En ze zeiden, kom, laten we voor ons een stad bouwen en een toren waarvan de top in de hemel reikt en laten we voor ons een naam maken, anders worden we over heel de aarde verspreid. Toen daalde de Heere neer om de stad en de toren te zien die de mensenkinderen aan het bouwen waren. En de Heere zei, zie, zij vormen één volk en hebben allen één taal. Dit is het begin van wat zij gaan doen. En nu zal niets van wat zij zich voornemen te doen voor hen onmogelijk zijn. Kom, laten wij neerdalen. Laten wij hun taal daar verwarren, zodat ze geen van allen elkaars taal zullen begrijpen. Zo verspreidde de Heere hen vandaar over heel de aarde. En ze hielden op met het bouwen van de stad. Daarom gaf men haar de naam Babel, want daar verwarde de Heere de taal van heel de aarde. En vandaar verspreidde de Heere hen over heel de aarde. Tot zover de schriftlezing, zullen de Heere bidden om zijn zegen. Groot Heere, is uw trouw dat u het geeft in uw goedheid. Deze morgen, dat we hier bijeen mogen zijn in uw huis en dat u hebt besloten om vanmorgen uw woord tot ons te spreken. Het is uw liefde, Heere. U weet wat maaksel wij zijn. U die weet hoe wij van onszelf doorhollen, rennen, zonder naar u te vragen. U vraagt naar ons en geeft ook in uw goedheid deze rustdag. Opdat we u, de Heere, meer leren kennen. Opdat we u voor het eerst leren kennen. Opdat we onze rust buiten onszelf zoeken in u, Christus Jezus. Opdat we een voorsmaak mogen hebben van de eeuwige Sabbat. Opdat we u aanbidden. In het bijzonder op deze dag. U loven, u prijzen. U bent het waard, Heere, om geloofd en geprezen te worden door alles wat adem heeft. En in het bijzonder door ons, mensen. Heere, geef zo het loven, het prijzen van uw nooit volprezen naam in deze dienst, dat het daadwerkelijk een eredienst mag zijn. Uw lof, uw eer bezongen wordt wanneer we zingen, dat in de verkondiging van uw woord uw naam, uw eer schittert, dat in de verandering van het hart, voor het eerst of opnieuw, de bekering, Heere, de lof, het lofgejuich in de hemel zal klinken door de engelen, want dat is wat u ons voorhoudt in uw woord. En dat u zo vereerd wordt in deze dienst. Heere, dat zit er helemaal niet bij ons in, dat we u eren, want van onszelf zijn we op onszelf gericht. Is onze blik zo hier beneden, maar trek onze blik omhoog tot u die in de hemel zit. Dat we met ogen van geloof mogen zien op u, de levende Heere Jezus, de koning van de kerk. U die uw kerk bijeenbrengt, roept uit de duisternis tot uw wonderbaar licht en uw kerk ook onderhoudt en daartoe ook geeft deze dienst en deze zondag. Heer, onze verwachting is van u. Want u geeft het dat we hier mogen zijn. U geeft uw woord, u geeft uw zoon, u geeft uw geest. En dat geeft u alles toch niet om het onvruchtbaar te laten zijn, maar juist opdat al onze harten aangeraakt worden. Heer, u weet hoe het in ons hart is. Zoals we hier zijn of zoals we thuis meeluisteren. U weet wat bezig kan houden, waar we vannacht misschien wakker van gelegen hebben. Wat ons drukken kan, wat maakt dat in ons hart er de vragen, de raadsels zijn. Heren, dat we het alles bij u kwijt mogen raken, telkens weer, elke dag opnieuw. Al onze nood, al onze moeite, al onze zorgen, al onze zonden. Geef dat we ook zien wat onze zonden zijn en die u belijden. Want daar waar het beleden wordt, belooft u. Door het bloed van uw Zoon, de volkomen vergeving van al onze zonden. Geef, Heer, ook dat we het zien en zo al onze zorgen en zonden bij u, de Heere, brengen. Ons tot u ter genezing wenden. U die de gebrokenen van harte hield in hun smarten. U die in alle pijn van het leven balsem wil gieten in de wonden. Heere, doe het zo. In alle ziekte, rouw, gemis, moeite in het gezin, in het huwelijk, als het op het werk eigenlijk niet gaat, als het op school zo moeilijk is, dat de resultaten achterblijven, of misschien mag dat allemaal goed gaan, maar dat het in de klas zo onaangenaam is. Heren, zo kunnen allerlei zorgen zijn. Ontferm u, Heren, u die ontfermer bent en het keer op keer in uw woord voorhoudt, dat u de God van Jacob ons tot hulp wilt zijn. En u spreekt zalig, hij die en ook zij die in dit leven de God van Jacob tot zijn of haar hulp heeft. Hij en zij die door de nood gedreven zich tot hem om troost begeeft. En Heren, dan belooft u toch dat we dan niet beschaamd kunnen uitkomen, want uw naam en uw eer is ermee gemoeid. Doe, Heren, naar uw belofte. Heren, we bidden u ook voor uw volk Israël, het volk van Jacob, Israël. Heren, wilt u ook daarin geven dat ze door de nood gedreven zich tot u begeven zullen. Dat ze tot u roepen zullen. Dat de ogen open gaan voor u, de Heere Jezus. Dat ze het zien, dat u, Jezus, weliswaar uit Nazareth, de Christus van de Schriften bent, de beloofde. Dat zo'n Messias die gekomen is om de zondenschuld te dragen, zo'n Messias nodig is. En dat ze zo u te voet zullen vallen naar uw eigen belofte waar u het gezegd heeft, dat al zo geheel Israël zalig zal worden. Geef, Heren, dat het spoedig zo mag wezen. Heren, wilt u ook geven uw zegen over de Vijf Kleurenclub die deze week weer gehouden zal worden aanstaande woensdag. Wilt u het werk wat daar verricht mag worden, wat daar gedaan mag worden, de contacten die daar zijn, Heren, tot zegen doen zijn. Dat het mag dienen tot verdieping en uitbreiding van het geloof en uw koninkrijk. En zo bidden we ook voor de contactmiddag van dorpsgenoten en gemeenteleden aanstaande donderdag. Heren, gebied ook daar uw onmisbare zegen over. Heren, dan is het deze zondag ook Vaderdag. En dan bidden we voor alle vaders in de gemeente. Heren, wilt u hen geven alles wat nodig is in de grote verantwoordelijkheid die u aan hen hebt gegeven. Geef dat ze heldere voorbeelden mogen zijn in het leven met u. Wees, Heren, met hen die graag vader zouden zijn, maar waar het niet zo is. In die pijn. Wees nabij, Heren, ook op deze dag in het bijzonder. Als juist dan de confrontatie daarmee er extra is. En we bidden ook voor hen, Heren, die een vader moeten missen. Door de dood. Of die een vader moeten missen omdat een vader uit het leven verdwenen is. Niet meer in het gezin aanwezig is. Of misschien wel in het gezin aanwezig is, maar niet vader is zoals die vader behoort te wezen. Heere, u weet ook van alle pijn, alle wonden op dat vlak, Heere, ontferm u zo. Heere, geef zo ook aan de kinderen, zoals we uw wet hebben gehoord. Eer uw vader en uw moeder, als ze vader en moeder mogen hebben. Dat ze ook die lief hebben en ook horen naar het woord dat ze spreken. Gehoorzaamheid, wat ook zo ingewikkeld is voor ons, heren, ook voor oudere mensen. Heren, geef ze ook daarin alles wat nodig is. Ja, heren, zo lang het is naar uw woord, als het er tegenin is, heren, dan hebben we u meer gehoorzaam te zijn dan een vader, dan een moeder. Heren, geef zo dat we bovenal allemaal u, de Heer, als onze hemelse Vader mogen kennen. Door het geloof in uw Zoon, de Heer Jezus Christus, die het zei: ik ben de weg, de waarheid en het leven. En niemand komt tot de Vader dan door mij. En een ieder die door de Zoon tot God gaat, komt tot de Vader. Dat belooft u daarmee ook. Heren, ontferm u over ons in deze dienst. Uit genade. Om Jezus wil. Amen. We zullen met elkaar zingen. Dat doen we op Psalm 33, vers 5. Geen ding geschiet er ooit gewisser dan het hoog bevel van de mond van de Heren. En dan zingen we ook van hen die list op list beramen. God verbreekt hun raad. Dat zien we bij Babel ook. Schoon de mogendheden, snoot ontwerpen, smeden. Hier heel letterlijk een toren en een stad. De Heere belacht haar haat. En ook het zesde, de altijdwijze raad des Heeren, houdt eeuwig stand. En het negende, het briesend paard moet eindelijk sneven. 5, 6 en 9 van Psalm 33. Gemeente, jongeren, als je naar de middelbare school gaat, of als je naar de middelbare school hoopt te gaan, dan krijg je zo'n rooster en dan zie je alle vakken die je hebt in de week en dan zie je de uren die daarvoor staan. En als je dat rooster zou bekijken, dan valt op dat je, wat zal het zijn, 3 uur Nederlands hebt per week. Misschien nog 3 uur Engels erbij. 2 uur Duits erbij. En misschien zelfs nog 2 uur Frans erbij. Dan heb je 10 uur. 10 uur in de week dat je met talen bezig bent. En als je je huiswerk doet, dan ben je er thuis ook nog mee bezig. Dan is er nog meer. Dus elke week ben je uren bezig met talen. Uren. Hoe komt dat toch? Nou, daar zullen we op letten. Daar geeft het Bijbelgedeelte ons antwoord op. Tekst voor de preek is vers 4 en vers 7 als kernversen. Maar we letten op het geheel van de geschiedenis. Vers 4 zeggen de mensen, kom. Hebben zij een voornemen. Vers 7 zegt de Heere, kom. Heeft de drie enige God een voornemen. 2 punten. Als eerste de Babelbouwers bouwen naar de hemel. Dat is vers 4. En als tweede de drie enige daalt uit de hemel. Dat is met name vers 7. Dus de Babelbouwers bouwen naar de hemel. De drie enige daalt uit de hemel. En het thema is de Toren van Babel. Die Toren van Babel. Wat voor kwaad schuilt daar nu in? Wat is er eigenlijk mis met zo'n toren? Verbiedt de Bijbel het om wolkenkrabbers te maken? Is dat het probleem? We zouden kunnen denken, waarom wil de Heere dit eigenlijk? Het is toch ook een prachtige mogelijkheid die ze krijgen. Er zijn namelijk nieuwe uitvindingen gedaan, ontdekkingen. Ze komen erachter, kinderen, dat als je klei hebt, wat je bij de oevers van de rivier kan vinden, als je dat klei hebt en je maakt er een mooi blok van en je doet dat in het vuur, dan heb je daarna een steen, een baksteen. Nou, dat hebben ze ontdekt. Nieuwe uitvinding. En die willen ze alleen maar gebruiken. Daar willen ze mee aan de slag. En daarom zeggen ze tegen elkaar, kom, kom, laten we aan de slag gaan, een stad bouwen, een toren maken. Helemaal als ze op een gegeven moment op een plaats komen, de vlakte van Siniar, waar dus geen bergen zijn, helemaal vlak. Ja, op dat moment denken ze, dit is het. Deze gelegenheid die moeten we gebruiken, want hier kunnen we mooi landbouw doen. Zodat er voor iedereen genoeg voedsel is. Hier kunnen we mooi een stad bouwen. Niet te ingewikkeld, gewoon een vlakte die er is. Hier kunnen we een toren bouwen. Deze plek is een gelegenheid bij uitstek om te benutten. Eensgezind gaan ze aan de slag. Kom, kom aan, zeggen ze tegen elkaar. Vers 4 nog een keer, kom aan. Dus de schouders eronder, de handen uit de mouwen. Gezamenlijk naar het oosten trekken, een vlakte zoeken om landbouw te bedrijven, een stad te bouwen, een toren. Wat voor kwaad kan daar nu in schuilen? Nou, laten we even letten op dat eerste woordje wat ze gebruiken in vers 4. Ze zeiden, kom. Kom. Dat woordje kom, dat drukt een vast voornemen uit. En wij zeggen, kom, als we iets willen gaan doen, dan hebben we al een keuze gemaakt. We willen het alleen nog gaan uitvoeren. Maar de keuze is al gemaakt. Nou, zo is het bij deze mensen ook. De keuze is al gemaakt. De beslissing is al gevallen. Daar gaat er iets mis. Het is dus niet, als de Heer het wil, Heere, wilt u dit? Dan zullen we een stad bouwen. Nee, het is kom. Keuze gemaakt, we gaan het doen. En wij? En stellen wij deze vraag, Heere, wat wilt u dat ik doen zal? Als we ergens aan beginnen, of willen beginnen, Heere, wat wilt u dat ik doen zal? Wanneer zullen we die vraag stellen? Heere, wat wilt u dat ik doen zal? Die vraag die stel je alleen als je weet, eigenlijk ben ik ook een dwaas. Ik heb echt de wijsheid van de Heere nodig. Als je dat beseft, ga je handen vouwen. Heere, wat wilt u dat ik doen zal? Als je denkt, ik weet wel wat goed is, dan vraag je niet, Heere, wat wilt u dat ik doen zal? Dus zolang we onszelf meer vertrouwen dan dat we de Heere vertrouwen, stellen we niet de vraag, Heere, wat wilt u dat ik doen zal? Als we de Heere meer zijn gaan vertrouwen dan dat we onszelf vertrouwen, dan vragen we, Heere, wat wilt u dat ik doen zal? Hier wordt die vraag niet gesteld. Hoe komt dat? Nou, eigenlijk is het heel eenvoudig. Je kan niet aan de Heere vragen, Heere, wat wilt u dat ik doen zal, als je weet dat het niet de wil van de Heer is. De dingen die de Heer ons geopenbaard heeft in zijn woord, bekend heeft gemaakt, waarvan de Heer zegt, neem de 10 geboden die we zojuist hoorden. Daarvan hoeven we niet te vragen, Heere, wat wilt u? Wat wilt u dat ik wel of niet zal gaan stelen? Een rare vraag, dat voelen we allemaal aan. Nou, zo is het hier ook. De Heere heeft zijn wil al bekend gemaakt. Als u weet dat de keuze die u wil maken tegen de wil van de Heere ingaat, ja, dan zal u het niet aan de Heere vragen. Dat kan ook de reden zijn dat het stil kan worden in de relatie met de Heere. Dat je eigenlijk ten diepste wel weet, ik ben een weg aan het gaan die niet de weg van het woord, de weg van de Heere is. Dat verhindert je in de gebeden. De Heere, hij heeft zijn wil onmiskenbaar duidelijk gemaakt. Na de zondvloed, ervoor trouwens ook al, maar na de zondvloed, dat was nog maar recent, had de Heer het gezegd tegen Noach, tegen zijn zonen. Wees vruchtbaar, word talrijk en vervul de aarde. Vervul de aarde, dat is de wil van de Heer. Bekendgemaakt ook aan die Babelbouwers. De Heer had zelfs 2 keer gezegd. Dus we kunnen niet zeggen, oh, over het hoofd gezien. 2 keer gezegd, vers 7 van Genesis 9 nogmaals. Breid u overvloedig uit op de aarde en wordt talrijk daarop. Dat is de wil van de Heer, dat de mensen zich verspreiden over het geheel van de aardbol. Maar de wil van de Babelbouwers is, kom, we gaan er tegenin. We trekken ons eigen plan. Onze eigen wil, want, zo zeggen ze, anders zal het gebeuren dat we over heel de aarde verspreid worden. Dus we trekken ons eigen plan, want anders zal het misschien gaan zoals de Heere wil. En ik wil niet dat het gaat zoals de Heere wil. Dat zit erachter. Achter dat woordje kom. Achter dat woordje kom zit dus opstand ten opzichte van de Heere. Rebellie. We willen niet wat de Heere wil, we willen er tegenin. Gemeente, wat nu belangrijk is, is dat we zien, en ik hoop dat u dat gaat zien, of al ziet, en ik zal mijn best ervoor doen, dat u ziet hoe aanlokkelijk het is om die stad te bouwen. Dat volstrekt duidelijk is. En anders zou het zomaar kunnen zijn dat we straks naar huis gaan en denken, tjongejonge, die Babelbouwers zijn echt de slechte mensen. En ondertussen, wat zijn we zelf goed. Nee, we moeten zien hoe aanlokkelijk het is om die stad te bouwen. En als we dat zien, dan hebben we straks ook de handen te vouwen. Heren, die zonde van die Babelbouwers is een zonde waar ik ook zelf tegen te strijden heb. Is een zonde, heren, waar ik ook zelf het bloed van uw zoon voor nodig heb, want anders kan ik voor u niet bestaan. Nou, laat ons verplaatsen in die Babelbouwers. De opdracht van de Heer, het woord van de Heer was: verspreid u over heel de aarde. Wat betekende dat in die tijd? Nou, gehoorzamen aan het woord van de Heer en verspreiden over heel de aarde, dat betekende in die tijd: je gaat naar onbekende gebieden. Totaal onbekend, en je bent dus ook onbekend met alle gevaren van hitte en gevaren van overstromingen die daar zijn. Onbekend met de hoogtes en de dieptes die er zijn, je weet het niet. Dus gehoorzamen aan het woord van de Heere is, naar de mens gesproken, ontzettend gevaarlijk hier. Echt gevaarlijk. Verspreiden, dus gehoorzamen aan het woord van de Heere, betekent, je gaat naar gebieden waar geen voorzieningen zijn. Er zijn geen wegen naar die gebieden. Er zijn geen wegen in die gebieden. Geen straten, geen andere voorzieningen. Alles moet je dus zelf van de grond af aan opbouwen. De Heere zei: verspreid u over heel de aarde. Gehoorzamen aan dat woord van de Heere betekent dus levenslang keihard ploeteren voor die mensen. Keihard werken. Een ontzettend zwaar bestaan, naar de mens gesproken. En we zouden het misschien kunnen vergelijken met die kolonisten die naar Amerika trokken, die eerste groep. Dat was hard werken. Dat was geen gespreid bedje. Nou, verspreiden betekent hard werken. Ten derde betekent verspreiden, betekent gehoorzamen aan het woord van de Heere, dat je met een kleine groep gaat. Nou, een grote groep mensen, dat geeft veiligheid, veel gedeelde kennis over allerlei bouwkundige zaken. Nou, als er een storm komt en alles stort weer in, dan ben je met elkaar veel sneller weer erbovenop. Vele handen maken licht werk. Ook als het gaat om medisch, is er ook veel meer kennis als je met z'n allen bent. Maar als je in kleine groepjes gaat, ben je veel kwetsbaarder. Gehoorzamen aan het woord van de Heere betekent ook, in dit geval voor deze mensen toen, dat ze familie en vrienden, in ieder geval een gedeelte daarvan, achter zich laten. Die stad die in de vlakte van Sinjar gebouwd kan worden, met de technologische mogelijkheden van die dagen, de bakstenen. Die stad, die zouden we kunnen vergelijken met die vrucht in het paradijs. Die stad is begeerlijk om te bouwen. Die stad is aantrekkelijk om te bouwen. Aanlokkelijk, als het ware, zegt die nog niet gebouwde stad, die roept als het ware naar de Babelbouwers: bouw mij. Bouw mij, dan heb je veiligheid. Bouw mij, dan heb je comfort. Anders moet je zo hard werken. Bouw mij, dan heb je zekerheid. En van de mensen om je heen. Bouw me, dan heb je de gezelligheid van de vrienden en de familie. Die stad is aanlokkelijk om te bouwen. En de mogelijkheden zijn er. Dus het is een kwestie van doen. En de keuze wordt gemaakt. De weg van de zonde lijkt veel aantrekkelijker dan de weg van de Heere. Lijkt. En die dwaasheid zit er in ons hart. Dat we God zo niet vertrouwen van onszelf, dat we denken dat de weg van de zonde, dat er meer vreugde in ligt dan de weg van de Heere. Zo slecht denken we van nature over God. Alsof er meer geluk ligt in de zonde. Wat een dwaasheid. Want dan denk je veiligheid te hebben, maar het is veiligheid buiten God om. Ja, wat is dat waard? En wat heb je als je comfort hebt en vrienden om je heen hebt, maar als je God zelf niet hebt, ben je dan niet arm? En andersom, als je het woord van de Heere gehoorzaamt. En je verspreidt je voor de mensen toen. En pas maar toe naar u en mij vandaag. Je gehoorzaamt het woord van de Heere. En menselijkerwijs is dat gevaarlijk en oncomfortabel. Maar als je God zelf hebt, heb je alles, hè? Hij is het allerhoogste goed. Zo zingen we. Psalm 25. Als je God zelf hebt, dan heb je hem die hemel en aarde tevoorschijn heeft geroepen. Hij staat boven de schepping. Hij is de schepper. Wat ben je dan rijk? Dus waar kunnen u en ik de vreugde in de Heere verwachten? Verlangt u daarnaar? De vreugde in de Heere. Waar kunnen we die verwachten? Op de weg die de Heere u wijst. De weg van het woord. Waar kan u de vrede met uw schepper verwachten? Zijn nabijheid ervaren. Op de weg die de Heere wijst. De weg van het woord. Daarbuiten kan het niet. Het kan niet dat we een zondige weg gaan en ondertussen vrede met God hebben. Kan niet. Dan houden we onszelf echt voor de gek. Job, in dat Bijbelboek, wordt die vraag gesteld. Wie heeft zich tegen de Heere verhard en vrede gehad? Kan niet. Onmogelijk. En dat is die stad. We hebben nu gelet op de stad. De aanlokkelijkheid om die stad te bouwen. En die toren dan? Hoe zit het met die toren? Nou, als u... ligt eraan welke kinderbijbel u heeft, maar veel kinderbijbels, ik had er een paar op nageslagen, veel kinderbijbels leggen uit, die toren, die bouwen de mensen, zodat ze elkaar niet kwijt kunnen raken, zodat ze zo bij elkaar kunnen blijven. En misschien herkent u dat wel, die uitleg. Want dan kan iedereen de toren zien, en dan weet ze, oh, daar moet ik naartoe, daar zijn de andere mensen, daarom die toren. Maar, wat hadden we net gezien? Deze mensen die weten hoe ze met klei bakstenen moeten maken en kunnen ontwerp bouwen voor een grote stad en grote toren. Deze mensen zijn echt niet achterlijk. Die kunnen heel prima, als er een stad is zonder toren, de weg naar die stad terugvinden. Dus dat is niet het punt van die toren. Die toren is er niet zodat ze de weg niet kwijtraken. En dat is in onze Google Maps tijd misschien een gevaar, maar in die tijd was dat echt geen gevaar. Waarom is die toren er dan wel? Nou, misschien helpt het om daar een voorstelling bij te maken als we denken aan de strijd die er was en een beetje nog is tussen Utrecht en Delft. Misschien heeft u er wel eens van gehoord. Die twee steden, de Dom in Utrecht en de Nieuwe Kerk in Delft, die streden en strijden er al eeuwen om wie de grootste toren heeft. Ergens in 2021 was er een renovatie en toen kwam in Delft de gemeenteraad bij elkaar en ze zeiden, nu moeten we onze kans grijpen, want daar in Utrecht zijn ze aan het renoveren. Nu kunnen we, het was een stuk van de toren af daar, nu kunnen we ze inhalen. Wat is dat? Waar is het nuttig voor? Waar is het goed voor om een gigantisch grote toren te hebben? In Delft, in Utrecht, in Babel. Dat is maar één ding. Dat is prestige, dat is roem, dat is eer, dat is het, meer niet. Nou, dat wijst de Heere ook aan in vers 4. Een toren waarvan de top in de hemel reikt en laten we voor ons een naam maken. Dat is het doel van die toren. Blijkbaar worstelden die mensen ermee. Wat heeft het leven eigenlijk voor zin? Wat doen we hier eigenlijk? We leven hier en na een tijdje dan sterven en iedereen is ons vergeten. Dat willen we niet. En in die worsteling komen ze tot deze uitkomst. Een toren tot roem, tot eer van de eigen naam. Gemeente, als we in de Bijbel Babel lezen of Babylon, dan moeten als het ware in uw hoofd allerlei alarmbellen gaan rinkelen. Even wakker worden dan. Even denken, ik moet nu opletten, want ik lees Babel, ik lees Babylon. Want dan komt er een waarschuwend voorbeeld. Vanaf het begin van de Bijbel tot en met het eind van de Bijbel is Babel of Babylon het symbool van de trots, van de hoogmoed van de mens zonder God. En hier in Genesis zie je dat. Kom, laten we een toren bouwen tot eer van onze naam, zodat generaties na ons nog groot van ons spreken. In het midden van de Bijbel kan je dat zien, denk aan het Bijbelboek Daniël. Daar heb je het koninkrijk van Babel. Die koning van Babel, de kinderen weten dat misschien wel, koning Nebukadnezar, koning van Babel. Die had een prachtig paleis met hangende tuinen daar in de paleistuin of op het dak zelfs volgens mij. En hij loopt op dat dak en hij kijkt rondom over dat grote Babel en dan zegt hij, is dit niet het grote Babel dat ik gebouwd heb tot eer van mijn naam en voor mijn heerlijkheid? Daar is hij vol van. Ik heb het gedaan voor mijn naam, voor mijn eer. Nou, daarna gaat het niet zo heel goed met die koning. De Heere komt met zijn straf. Dat is Daniël. Einde van de Bijbel. Openbaring. Babylon. Is daar ook het symbool van de trots, de hoogmoed van de mens zonder God. Daarom Babel, Babylon, alarmbellen. Er zit een waarschuwende overeenkomst ook tussen Genesis, Daniël en Openbaring. Want in al die drie situaties zien we dat er een situatie is van welvaart. Dat er nieuwe technologische ontwikkelingen zijn waardoor er vooruitgang mogelijk is. En die nieuwe technologische ontwikkelingen voor Babel toen, Genesis, die brengt vele zegeningen. En dat is ook vandaag de dag zo. De technologische ontwikkelingen brengen vele zegeningen. Ik vind het heel makkelijk dat ik nu met een microfoon kan praten. En als u thuis meekijkt, is het heel fijn dat u mee kan kijken op dit moment. En als u van ver komt, is het heel fijn dat u met de auto bent gekomen. En als het heel warm is, is het heel fijn dat er een airco is. Nou, die zegeningen die mogen allemaal tellen, hè? Die moeten we ook tellen. Eén voor één en de Heer daarvoor loven en danken. Zegeningen door technologische vooruitgang. Maar de Bijbel laat ons ook zien, de technologische vooruitgang, die mogelijkheden, die hebben ook wel zo hun gevaren. En dan moeten we niet doen alsof die technologische vooruitgang er de oorzaak van is, van onze trots en van onze hoogmoed. En die oorzaak ligt natuurlijk in ons eigen hart. Maar het kan wel de brandstof zijn die dat gevaarlijke vuur van trots en hoogmoed doet vlammen. Extra doet vlammen. Aanwakkert. En die Babelbouwers, ze hebben grote technologische mogelijkheden. Waardoor de bouw van zo'n stad en toren mogelijk is. En dat gaat in het hoofd spelen, wel of niet. Volgens mij was het heel gauw wel, als ik het zo lees. Maar en dan wordt het een mogelijkheid. En dat wakkert die trots aan die in ons hart woont. En daarom geeft het ons ook de vraag, en ook die technologische mogelijkheden van vandaag. Hoe gebruiken we die? En wij kunnen als het ware ook onze eigen stad Babel bouwen. En die stad Babel, dat was voor comfort, voor veiligheid, dat je een minder zwaar bestaan had. Daarvoor was die stad. Nou, daarvoor kunnen wij ook vertrouwen op de techniek van vandaag, dat we daar onze zekerheid in zoeken. En die mensen zochten zekerheid, veiligheid in die stad. En dat we zekerheid, veiligheid zoeken in de techniek van vandaag. En denken, ja, die en die dingen kunnen ons vandaag niet meer gebeuren. Want we hebben dit, dit en dat. Ja, dat kan. Dat is precies die stad van Babel zonde. En die toren van Babel, voor de eer, voor de roem. Dat de technologische mogelijkheden daarvoor gebruikt worden. Ja, die zonde ligt ook zo dichtbij. Denk aan social media. Hoe fijn is het dat je met elkaar contact kan hebben. Mensen die aan de andere kant van het land of aan de andere kant van de oceaan wonen, dat je er contact mee kan hebben. Ontzettend fijn. Een zegen. Het kan ook een middel zijn of worden voor schaamteloze zelfpromotie. Precies hetzelfde als die toren van Babel werd de techniek ook gebruikt tot eer van de eigen naam. Laten wij een naam maken voor onszelf. En je maakt een profiel aan op social media om naam te maken voor jezelf. Dat betekent dus dat we onszelf hebben te onderzoeken. Die stad, die toren, die waren niet in zichzelf verkeerd. Die stenen waren niet verkeerd. De Heer zegt niet dat wolkenkrabbers verkeerd zijn. De techniek van vandaag is niet in zichzelf verkeerd. En social media is niet in zichzelf verkeerd. Maar we moeten onszelf wel de vraag stellen, waarom gebruik ik de technieken van vandaag? Met welk doel? Wat heb ik ermee op het oog? Want hier bij Babel zien we het doel waarmee, dat is verkeerd. Het hart, daarin zit de boosheid, niet in de stenen van die toren. Het zou wel makkelijk zijn, dan konden we de schuld geven aan de toren. Het kan bij ons vandaag ook zijn, hè, dat we heel gemakkelijk zeggen, ja, tegenwoordig, vandaag de dag, hè, met alle technieken van vandaag, ja, wat moet je? Je moet er wel in meegaan. Ja, dat is te gemakkelijk. Hoe gebruiken we wat de Heer ons heeft gegeven? Die spiegel houdt dit Bijbelgedeelte ons voor. Gaan naar het tweede. De drie enige daalt uit de hemel. Oh kinderen, de mensen gaan aan de slag. En het is een gigantische organisatie. Dat klei moet bij de rivier vandaan gehaald worden. Misschien zijn het wel kinderen die op zoek gaan waar zulke kleiplekken zijn. Die dat vertellen. Dat er mannen komen om de klei mee te nemen. Vrouwen die er mooie blokken van maken. Weer anderen die het in ovens doen. En die gebakken stenen moeten vervolgens naar de bouwplaats toe. Gigantisch project. Gigantisch. Maar het lukt wel. Het gaat. De stad wordt groter en groter en de toren wordt hoger en hoger. Het gaat. Tot vers 5. Toen daalde de Heere neer om de stad en de toren te zien. Dat is een beetje een apart zinnetje, toch? Toen daalde de Heere neer om de stad en de toren te zien. Kinderen, ik dacht, op bergen en in dalen, overal is God. Ik heb geleerd vroeger, hebben jullie denk ik ook geleerd, de Heer is alomtegenwoordig. Dus hoe kan dit nou, dat de Heer naar beneden moet komen om de toren te zien? Is de Heer dan toch niet alomtegenwoordig? Nou, de Heer is alomtegenwoordig. Dit vers betekent niet dat de Heer de toren eerst niet zag en toen naar beneden kwam en het toen wel zag. Nee. Wat zegt het vers wel? Nou, de Heer is aan het spotten. Als het ware, jongeren, horen we de Heer in de hemel lachen. We horen de Heer in de hemel lachen. Net als in Psalm 2. Het die in de hemel woont zal lachen. De Heer zal hem bespotten. Als het ware zegt de Heer, een toren, mensen, tot in de hemel, laat me niet lachen. Ik moet helemaal uit de hemel neerdalen om die zogenaamd grote toren van jullie te kunnen zien. Dat is wat de Heer zegt. En misschien, althans, ik vond het zelf wel een beetje lastig, zo'n tekst. En ook zo'n tekst als Psalm 2 en in Psalm 33 klonk er ook iets van. Waarom doet de Heere dat? Als je aan de Heere denkt, is niet het eerste beeld wat naar voren komt. Iemand die lachend in de hemel zit, spottend met de mensen. Waarom spot de Heere met de mensen? Waarom? Wil de Heere ons kleineren? Is dat het? Nou, de Heere wil ons niet kleineren. Dat kan eigenlijk ook al niet. Want we zijn zo nietig en klein vergeleken met de Heere, dus kleineren kan niet. Wat wil de Heere dan? Nou, de Heere wil ons niet kleiner maken, maar de Heere wil ons laten zien hoe klein we zijn. Dat is waarom we de Heer in de hemel horen lachen. Om ons te laten zien hoe klein we zijn. En dat is in zijn liefde. In zijn liefde is de Heer in de hemel aan het lachen. Want hij wil onze ogen openen. Zodat we zien wie we zelf zijn. Zodat we wakker worden. Even een check van wie ben ik? Dat is wat de Heere wil. En dat is heilzaam, dat hebben we nodig. Elke dag opnieuw. Daarom is de Heere aan het lachen. Als het ware zegt de Heere, ja, laat me niet lachen, beste mensen. Even wakker worden. En toegepast naar ons vandaag, die ondernemersgeest waar je zo trots op bent. Waar je prachtige bedrijven mee gebouwd hebt. En die gouden handjes en dat heldere hoofd wat je hebt. Denk je nu echt dat je het hebt omdat je zelf zo goed bent? Zie je dan echt niet dat ik het aan je gegeven heb? En als ik me terugtrek dat je het niet hebt, dat je met lege handen staat en niets bent. Zie je het dan niet? En waarom gebruik je het dan nu allemaal tot eer van je eigen naam en tot roem van jezelf en tot uitbreiding van je eigen koninkrijkje? Waarom? Wie heeft het je gegeven? Even wakker worden. Wie heeft het je gegeven? Dacht je echt dat je dat allemaal aan jezelf gegeven hebt? Dat je heel wat bent? Het lachen van de Heer is liefde. Pure liefde. Omdat hij ziet als wij denken dat we groter zijn, dat we zijn, dat we zo opgeblazen worden. En in onze dwaasheid bij de Heer vandaan gaan en het allerhoogste geluk missen zullen. Dus daarom is de Heer aan het lachen, genadig aan het lachen. En zo komt die spotlach van de Heer genadig tot ons door zijn woord van morgen. En dat is heilzaam voor ons. Ik heb dat nodig, u heeft dat nodig. Echt waar. Zodat we onze plek ten opzichte van de Heer kennen. Zodat we zijn grootheid, zijn aanbiddelijkheid, zijn majesteit, zijn heerlijkheid, dat we het zien. En hem te voet vallen. Want die allerhoogste majesteit die in het rijk van de heerlijkheid de hemel heeft tot zijn troon. Die wil mij gunstrijk zeer genadig zijn. Die wil mijn vader zijn. Die wil mij leiden. Die wil mij alles geven wat mij ontbreekt. Die heeft aan mij, terwijl ik zo denk dat ik wat ben, zijn zoon gegeven, vol van liefde, zijn zoon geschonken, het allerdierbaarste wat hij heeft, om mij eeuwig leven te geven, eeuwig geluk in hem. Toen daalde de Heere neer om te zien de stad en de toren. En dan staat er, die de mensenkinderen aan het bouwen waren. Vanuit het Hebreeuws kan je vertalen die de kinderen van Adam aan het bouwen waren. Als het ware, zegt de Heer, terwijl hij naar beneden kijkt of naar beneden komt en dat gekrioel ziet bij die toren en die stad. Hij zegt, typisch, zonen van Adam, typisch. Dochters van Eva, net als Adam, mijn woord aan de kant geschoven. Net als Adam, geen vertrouwen in mij dat ik goed ben en voor hen zal zorgen als ze in de weg van mijn woord gaan, ook al is die weg ogenschijnlijk vol onmogelijkheden. Net als Adam, de dwaasheid, dat er in de weg zonder de Heere meer geluk zou liggen dan in de weg met de Heere. Net als Adam. Als God willen wezen, een eigen naam willen maken, een eigen koninkrijk. En waar de Heer dat ziet, kan hij maar één conclusie trekken. Vers 6. Zie, zij vormen één volk en hebben allen één taal. Dit is het begin van wat ze gaan doen. En nu zal niets van wat ze zich voornemen te doen voor hen onmogelijk zijn. Dat is echt een rare tekst. Als je dat leest, dan denk je, zegt de Heer nu echt dat ze alles kunnen bereiken wat ze maar willen. Alles. Nou, dat is niet wat de Heer zegt. De Heer zegt hier als het ware, nu u hieraan begonnen bent, nu u voor deze zonde zo nadrukkelijk tegen mijn bevel in niet terugdeinst, is er geen enkele zonde meer waar u voor terug zal deinzen. Niets. Dat is wat de Heere constateert. Nu is er niets meer qua zonde waar ze zich voor laten weerhouden. En dan kan de Heere twee dingen doen. Dan kan de Heere dat constateren en kan hij het laten. En dan gaat de weg bij de Heere vandaan, verder bij de Heere vandaan. Verder in dat eeuwige ravijn. Dat kan de Heer doen. De Heer kan ook ingrijpen. Nou, wat is genadiger? Laten gaan of ingrijpen? Nou, u voelt het aan, hè? Ingrijpen. Ingrijpen van de Heer is genadig. En de dokter die niet wil snijden in de wond om de wond te behandelen, die lijkt genadig. Maar de dokter die wil snijden om de wond te behandelen, die is genadig. En vers 7 toont ons het genadige ingrijpen van de Heere. De Heere wil bewaren voor erger, voor verder bij hem vandaan. Daarom zegt de Heere, kom, laten we neerdalen. Laten we hun taal daar verwarren, zodat ze geen van alle elkaars taal kunnen begrijpen. Nou kinderen, je kan je voorstellen hoe dat is gegaan. Wat een toestand. Dat ze tegen elkaar beginnen te praten. In een taal die je echt niet verstaat. En zeggen, wat zeg je nu? Ja, die schoffel, wat zeg je? En er komen al rare klanken uit. Nou, met handen en voeten probeer je wat duidelijk te maken. Ja, na 3 minuten ben je er ook wel klaar mee. En ze leggen de schoffels en de andere gereedschappen neer. En ze gaan weg. Naar het oosten, naar het zuiden, noorden. Alle kanten op. De Heere strooit zand in de raderen. Het gaat niet meer. Het loopt helemaal vast. De Heere grijpt in. Hoe genadig. Want hier gebeuren 2 dingen. De Heere volvoert zijn plan, hij wil dat ze verspreiden en het gebeurt. Tot eer van zijn naam volvoert de Heere zijn plan. Als tweede gebeurt hier dat de Heere deze mensen, Babelbouwers, verlost uit deze zonde. Dus tegelijk, de Heere volvoert zijn plan tot eer van zijn naam en hij verlost de mensen uit deze zonde. Dat gaat samen op, ook vandaag, de verlossing van ons en de eer van de naam van de Heere gaat helemaal samen op. Is niet in tegenstelling tot met elkaar. Hij redt ze van deze zondige weg. En plaatst ze op de weg die hij wil dat ze gaan verspreiden. En zo bewaart de Heere voor erge zonde. En ook dat is genade. Niet alleen de vergeving van zonde is genade. Maar ook als de Heer ons bewaart voor erger is. Evengoed genade. Tot slot. Jongen, elke keer weer, hè, als je die uren per week aan taal hebt, of als je op vakantie gaat en iemand begint tegen je te praten en je denkt, wat zegt hij nou? Dan word je herinnerd aan Babel. Babel. En dat toont aan jou en aan mij, ons boze hart. De mens die omhoog probeert te klimmen, opgeblazen. De mens die zwoegt en zweet voor zijn eigen eer en heerlijkheid. Dat toont ons Babel, die zelfverheerlijking. Maar de Bijbel toont ons ook Gods hart. God die omlaag komt. In Genesis 11 komt de Heere omlaag om uit die Babel zonde te verlossen. In het woord toont de Heer ons zijn zoon die omlaag komt om te verlossen uit de zonde, mens geworden. Zijn eer en heerlijkheid juist afgelegd, wat een verschil. Niet de grootste zelfverheerlijking, maar de grootste zelfverloochening. Waarom? Waarom is de Heer Jezus gekomen? Zo diep afgedaald. Omdat de Heer ons dwazen, ons hoogmoedige, ons zelfgerichte Babelbouwers zoveel beter wil geven dan dat Babel wat wij denken te kunnen bouwen. Zoveel heerlijker. Wat wil de Heer aan u, aan mij schenken? Omwille van zijn Zoon. Beter dan Babel. Hij wil schenken Jeruzalem. Het nieuwe Jeruzalem. Het Babel, dat is het werk van mensenhanden. Van beneden naar boven. Het houdt geen stand. Dat zien we telkens weer in de Bijbel. Houdt geen stand. Maar het nieuwe Jeruzalem. Dat is het werk van de Heer. Zijn arbeid. Dat is van boven naar beneden. Dat houdt eeuwig stand. Is onverderfelijk. En is gekocht door Jezus' arbeid. Door zijn bloed. En wie ziet hoe nietig, klein, dwaas, opgeblazen hij zelf is. En het in die zonde. Beleid aan de Heer. En van de Heere verwacht van zijn bloed. Die ontvangt het uitzicht op dat nieuwe Jeruzalem. En de Heere in zijn hart en het leven met hem. Dat is leven. Amen. We zullen met elkaar zingen en dat doen we uit het gebed des Heren, vers 2 en 3. Geheiligd wordt uw naam, ai, geef dat elk waar hij op aarde leeft die vadernaam erkennen mogen. En het derde, uw koninkrijk kom toch, o Heren. 2 en 3 van het gebed des Heren. zullen de Heere danken en bidden. Heere, regeer ons door uw geest en door uw woord. Heere, bij ons zit ook die Babelzonde erin. Dat we zoeken buiten u wat alleen in u te vinden is. Heere, we bidden u, maak ons aan uw beeld gelijk. Dat we veel op u, de Heere Jezus, mogen lijken. U, Heere Jezus, die u zelf verloochend hebt. Die de heerlijkheid juist heeft afgelegd. Heere, leer ons dat. Elke dag opnieuw. Om onszelf te verloochenen en u, de Heere, na te volgen. Heere, geef ook dat we elk van ons persoonlijk ook zien welke vlakken van ons leven er ook Babelzonden zijn die we te beleiden hebben. Heere, wij kunnen ook zo bezig zijn met onze naam, onze eer, ons koninkrijkje. Heere, vergeef het ons. Geef zo telkens weer dat het is. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Heere, ga zo met ons in het verder van deze zondag. Breng zo de gemeente later deze dag weer bijeen. Hoor ons, Heere, in de vergeving van al onze zonden. Uit genade, om Jezus wil. Amen. Zijn naam moet eeuwig eer ontvangen op Psalm 72 vers 11. Gaat u heen in vrede, verf uw harten tot God en ontvang de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aanschijn over u en hij geven u vrede. Amen. Zegen.